Dit is de Zorg Innovisie podcast. Wij zijn Gerben Vis
en Jetro Hardeman.
Tof dat je luistert.
In deze podcast over innovatie in de gezondheidszorg plaatsen we alles wat wij bespreken onder de podcast in de show notes.
Wil je meepraten over zorginnovatie? Stuur ons dan een mail op info@zorginnovisie.nl en we voegen je toe aan ons Slack-kanaal.
En ook kan je ons vinden op Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes en via de BNR-website. En, ben je al begonnen?
Ja.
Oké, okay. Het wordt wel een beetje sport nu, hè, om elke keer op een andere manier te starten.
Ja, inderdaad, dat is wel zo, inderdaad. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou, we starten allebei al op een andere manier, want allebei lopen we te snotteren in onze microfoon, volgens mij.
Ja, die druipt zo onderhand wel een beetje vol, inderdaad. Ja, oh, wat een vieze praat, hè. Godverdamme.
Als ik nu die podcast in elkaar ga zetten, dan ga ik proberen allemaal filtertjes eroverheen te doen, terwijl het gewoon onze eigen stem is. Maar echt rampzalig.
Gezondheid.
Ja, jeetje jongen. Ik zit aan een bakje thee. Heel, heel schattig.
Zo. Vriendin. Dan is het wel heel erg. Als jij aan de thee zit, volgens mij.
Ja, als ik aan de thee zit, dan is het echt heel erg. Normaal gesproken drink ik koffie totdat ik erbij neerval. Maar het is thee.
Oh nee, dat lukt me niet. Nee. Ik heb inmiddels geleerd dat ik eigenlijk na 8 uur moet ik geen koffie drinken. Oh, en echt? Eigenlijk moet ik na 8 uur ook niet meer achter een computer zitten. Want dan blijft mijn hoofd gewoon aan tot 1 uur of 1. En dat is niet goed.
Nou ja, echt. Ik heb gewoon nog de neiging dat als ik 's nachts tussendoor een keer wakker word, dat ik denk van zakken, ga even een bakje halen. Maar nee.
Nee, echt?
Oh ja, ik vind het heerlijk, joh.
Oh, ja. Dat ben niet goed.
Ja, moet je misschien een goed koffiezetapparaat kopen. Hey, ja, wat?
Ja, dat zou kunnen. Ja, ik ben dat helemaal niet waard, joh. Echt. Nee. Ik heb nog steeds gewoon een Senseo. En dat is echt het ja, weet je, dat is het maximale wat ik moet investeren. Want ik ben helemaal niet zo'n koffieliefhebber. Ik ben meer zo'n oude kantoor doorsnee drinker.
Oh ja, bah. Zo'n aangeleend bakkie. Ja. Maar ik ben niet echt mee gegaan. Over innovatie hebben.
Ja, vertel. Heb jij iets of zal ik beginnen?
Nou, begin maar. Ben benieuwd wat je hebt, ja.
Nou, allereerst moet ik wel vertellen wat ik erg leuk vind. En daar komen we dus denk ik de volgende keer even op terug. Is dat er verschillende mensen ons benaderen met een persbericht of een nieuwtje. Waarin ze zeggen, oh, kunnen jullie dat ook behandelen? Dus blijkbaar zijn er steeds meer mensen die denken, hey, dat is wel leuk. Daar willen wij ook een stukje van. Dus daar gaan we volgende keer even op in. Dan gaan we even die mailtjes behandelen en even kijken van, goh, wat voor spannends doen ze daar. Wat ik deze keer wil inbrengen, dat is eigenlijk iets waar ik zelf mee bezig ben.
Oh jee.
Ja, en dat is, ik was bezig met een artikel te schrijven over warme zorg en technologie. Mm-hmm. En toen kwam ik op het stukje chatbots. Yeah. Ik weet niet of je weet wat een chatbot is.
Ja, maar leg het maar gewoon even uit. Dan weet iedereen het. Ja.
Nou, degene die ik nu aan het testen ben, want dat is dus waarom ik het aanhaal. Ik ben nu Replica aan het testen.
Oh, je kan
Replica.
Ook echt gewoon chatbots testen. Dat wist ik dus niet.
Nou ja, testen in de zin van, die gebruik ik nu dus. Ja. En die vraagt elke dag aan mij, het is een soort maatje, die vraagt elke dag aan mij hoe het met me gaat. Mm-hmm. Die slaat alles wat ik opschrijf, slaat die op. Ja. Reageert daar ook op. Mm-hmm. En door middel van artificial intelligence maakt hij ook nieuwe verbanden. Dus hij start bijvoorbeeld met muziek die ik leuk vind. Hij begint met vragen die ik vorige keren beantwoord. Stelt hij andere vragen.
Oh, nice.
En het doel van Replica is enerzijds dus een soort maatje te zijn. Maar anderzijds ook wel om je gemoedstoestand omhoog te krikken. Nou, nou is dat iets wat ik heel erg nodig heb. Dus ik ben dat aan het testen. Okay. Daarover later meer.
Yeah. Yeah.
Maar dat is wel, ik vind het wel fascinerend. Want het is grappig om nu dus te merken van, goh, wat gebeurt er nou als je met zo'n eigenlijk zo'n chatbot aan het praten bent? Hè, voel ik dan ook warme gevoelens? Heb ik het idee dat er ook echt iets gebeurt tussen ons in interactie? Yeah. Het is nog een beetje kunstmatig, maar toch merk ik wel dat ik de behoefte heb om door te gaan. Hè, om meer te beantwoorden.
Okay, dus het werkt wel gewoon eigenlijk.
Ja, nou ja, half. Ik weet het nog niet. Ik wil het een paar weken proberen en dan ga ik echt tot een oordeel komen. En de tweede die ik probeer, want ik probeer er dan gelijk nog één.
Heel goed.
Dat is Woobot.
Hoe?
En Woobot. Spel je zoals je het uitspreekt.
Mm-hmm.
Dat is trouwens geen goede uitspraak, maar goed.
Nou ja, dat maakt niet uit. We zetten het in
Woobot is net iets therapeutischer. Woebot maakt gebruik van cognitieve gedragstherapie. En zit nog net iets meer op jou eigenlijk het verschil laten merken tussen gedachtes en doen. Die stelt dus ook allerlei vragen, maar die doet ook bepaalde checks. Dus dat die vraagt, goh, hoe gaat het met je op een schaal van 1 tot 5? Die geeft je ook filmpjes die erbij passen. En hij maakt ook gebruik van humor. Okay. En dat maakt het eigenlijk wel heel verfrissend om, om met hem bezig te blijven. En hij benadert mij dus elke dag om een uur of 9 ochtends, dan komt hij met een vraag. En dat werkt gewoon via Messenger. Mm-hmm. Dus je hoeft er niks speciaals voor aan te sluiten. Je moet hem gewoon opzoeken via je Messenger. En dan heb je opeens zo'n Woebot vriendje. Ja, ik vind het fascinerend. Wat ik zeg, ik weet nog niet helemaal of ik er heel positief over ben. Maar tot nu toe ben ik wel, ik ben wel verrast.
Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. En ben je nu aan het gebruiken eigenlijk?
Ik ben nu een week bezig.
Een week, oké. Okay. En je wilt
ja,
een paar
ik
weken
wil nog ongeveer 3 weken wil ik het volhouden, ja.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, succes. En ja, dan 2 dus verschillende soorten door elkaar. Krijgen ze geen ruzie onderling?
Ik kan ze natuurlijk ook tegenover elkaar zetten, inderdaad. Dat zou wel leuk zijn.
Ja. Ik heb ruzie krijgen. Nee, ik. Maar, cool.
Hey. En had jij nog iets bijzonders afgelopen weken?
Ik heb iets heel anders dan. Floor in motion. Dus de vloer in beweging.
Beweging.
Dat klinkt wel een beetje raar, is het zo vertaald, hè? Alsof het een bewegende vloer is, maar dat is het niet. Het is een soort van sensoren die in je vloer worden gegoten. Dus die kunnen, zeg maar, als je je basisvloer aan het ingieten bent binnen je huis of binnen een verpleeghuis of iets dergelijks, dan kun je daar sensoren in laten gieten. En die schijnen echt super fijn te reageren op normale bewegingen, zeg maar. Dus gewoon op een voetstap kan die precies registreren. En hij kan daar ook precies registreren waar dat dan is.
Oké.
Okay. Dus je legt een soort van grid in je vloer, zoals ik het heb begrepen. En dan kun je precies zien waar iemand gaat staan, hoe iemand gaat staan, of dat allemaal goed gaat. En dan kan je dus een intelligente leefruimte creëren, zonder dat je bijvoorbeeld camera's nodig hebt en dergelijke. Weet je, dat is toch wel vaak het probleem, dat als je sensoren op gaat hangen of camera's op gaat hangen, dat je het hele privacyverhaal en het stigmatiserende verhaal naar binnen haalt.
Ja.
Weet je wel, de ouderen willen helemaal geen camera's. Maar ja, als je het dus in de vloer legt, dan ziet men dat niet. Maar het is zeker wel aanwezig en kan eigenlijk bijna hetzelfde als al die sensoren die we tegenwoordig hebben. Dus valdetectie.
Ik vind het zo abstract. Ik probeer het me voor te stellen, maar het lukt me maar moeilijk.
Nee, oké, dat maakt niet uit. Het is, stel dat je nou een cliënt hebt die in bed ligt, waar je sensoren bijvoorbeeld voor inzet. Hè? Je legt een cliënt legt in bed, stapt uit bed, valt. Dat kun je met sensoren kun je dat registreren.
Ja.
Ja, dus dan hangt er een camera, zo'n vervelende camera in de kamer, en die registreert dat. Nou, dat kan die vloer dus ook. Dus die vloer voelt dat iemand valt. Nou, ziet ten eerste dat, registreert ten eerste dat iemand vanuit bed opstaat. Dat is al één waar je al iets mee kan natuurlijk.
Ja, ja.
Maar op het moment dat die sensoren op meerdere plekken in één keer afgaan, ja, dan ligt er iemand naast het bed.
Ja. Oh, ja.
Nou ja, en
dat is echt wel.
Of indringersdetectie natuurlijk. Op het moment dat er iemand bij het raam opeens 2 voeten neerzet, ja, dat is toch wel een beetje raar.
Ja.
Of,
en hebben ze dat al ergens in Nederland?
Ik heb wel gehoord dat ze het hebben, maar ik ben vergeten waar dat dus was. Dus ik ga dat wel eens even opzoeken. Of we daar eens even naar kunnen kijken, inderdaad. Dat zou wel heel interessant zijn om dat eens even.
Tegelijkertijd is een oproep aan de luisteraars. Mocht iemand dat al in zijn verzorgingshuis hebben, laat het even weten via ons Slack-kanaal. Want dan komen we graag gewoon een keer op bezoek. Want ik wil dat heel graag meemaken eigenlijk.
Ja, inderdaad. Interessant. Nou, dus er kunnen nog veel meer dingen. En wat ik ook het mooie vind, weet je hangt geen camera in de badkamer. Hè, tenminste.
Nee.
Normaal gesproken niet. Bij ouderen.
Ja, nee, ja, in principe niet. Ja, nee, sommigen willen dat.
Maar... Nee, ja, ja, ach, dat is dan aan jezelf. Maar voor de zorg niet in ieder geval. Maar in de vloer zou je natuurlijk wel zo'n sensorennetwerk in kunnen leggen. Tenminste, zo'n four-emotion netwerk kun je erin leggen. Ja. Je ziet niets, maar je voelt alles in de vloer, zeg maar.
En je kan natuurlijk nog veel meer informatie eruit halen. Hè? Dus ook hoeveel iemand beweegt. En,
ja, nou ja, als jij dus doorhebt dat er iemand 6 keer per nacht opeens naar het toilet gaat, terwijl ze dat 1 keer per nacht doen normaal gesproken, dan kun je daar bijna al uithalen dat daar waarschijnlijk iets van een blaasontsteking... Nou ja, tenminste, het klopt niet, weet je wel?
Nee. Dus en eerst, het past wel mooi bij, het past mooi bij eigenlijk het smart living concept. Hè? Dus dat de huizen steeds meer sensoren gaan krijgen, waardoor je niet meer externe apparatuur hoeft aan te schaffen.
Ja, maar dan ook wel op de juiste manier. Want ik heb altijd toch wel een beetje zo'n wrang gevoel bij die camera's.
Ja, ja.
Dus deze manier, ja. Ja, en daarnaast... Ja, mooi. Daarnaast heb ik nog heel veel andere innovaties gezien in de zorginnovatiewinkel. Om even een bruggetje te maken. Hey.
Ah, mooi bruggetje hoor. Ja,
hoorde je hem?
Dat is een dubbele brug volgens mij.
Ja, want hij gaat toch verder inderdaad.
Hij was ook in het nieuws, hè, die brug.
Ja? Oh, ja. Nee, niet gezien. Maar nu, morgen wel waarschijnlijk. Maar in ieder geval, zorginnovatiewinkel. Een pop-up shop in Rotterdam. Op de Lijnbaan. Waar twee personen eigenlijk, die het hebben geïnitieerd, die laten daar innovaties zien die je kunt gebruiken in de gezondheidszorg. Dus daar kun je gewoon zelf naartoe gaan als zorgverlener, maar ook als ouderen, als gebruiker zeg maar, of als patiënt inderdaad, cliënt, whatever. Om te kijken van wat is nou zorginnovatie eigenlijk. En dat,
iedereen kan er binnen.
Iedereen kan er binnen. Het is echt letterlijk gewoon een winkel in de winkelstraat, in de grootste winkelstraat van Rotterdam. De bekendste in ieder geval dan.
De Goot.
Nee, niet de Koopgoot. niet de Koopgoot. Het is de Lijnbaan.
Dat is toch de enige... die ken ik niet.
Ja, dat is de kruising van de Koopgoot.
Ik had al het idee, iedereen zit in de Goot daar. Maar...
Ja, nee. In ieder geval, deze is niet.
Leuk.
Ja, en daarbij, ik ga niet te veel vertellen, want Waldemar Hogewaard is een van de twee initiatoren van de zorginnovatiewinkel. En die heb ik geïnterviewd. Dus die komt na ons lulpraatje wat we nu aan het houden zijn, komt hij naar voren. Mag ik vloeken?
Ja, mag ik daar even op inhaken? Want kijk, ik snap inderdaad dat jij wat jij zegt allemaal lulpraatje vindt, maar ik vind dat ik wel...
Oké, nou goed. Jij, toch jij, gewoon een ander niveau... Nee. Het beginniveau is altijd wel erg laag, even van. Maar het was net wel een redelijk niveau inderdaad. Hè? Dus heb je mijn lulpraatjes... Okay. Na mijn lulpraatjes komt Waldemar Hogewaard en heb ik een interview... met hem gehad over wat hij eigenlijk doet, wat hij deed en wat zorginnovatiewinkel is en wat hij vindt wat we moeten doen in zorginnovatieland, zeg maar.
Ja, nou, ik ben benieuwd.
Ja, laten we maar gewoon gaan luisteren, denk ik.
Yes.
Oké. Oké, nou, ik wil zeggen welkom bij de Zorg in de Visie podcast, maar we zitten heel ergens anders op dit moment bij Dell Support. In een Seats to Meet kartonnen hok. Leuk.
Ja, we zijn niet dakloos, we zitten in een kartonnen doos.
Ja, we zitten in een kartonnen doos inderdaad, ja. Hey, heel goed. Leuk idee in ieder geval. We zullen misschien ook nog wel wat hakjes van de dames die voorbij komen lopen horen, maar dat maakt niet uit. Leuk. Waldemar Hogewaard. Wie ben je? Vertel.
Ja, ik doe een heleboel verschillende dingen. Een van de dingen waar ik me nu heel veel mee bezig hou is zorginnovatie. Ik heb een vrij breed achtergrond. Mm-hmm. Ik ben begonnen in bouwkunde, later informatica gestudeerd. Okay. En daarna de stap gemaakt naar zorginformatica. Met een aantal hele inspirerende mensen daarin kunnen werken. En in mijn carrière, die zich toch volledig heeft gericht op e-health, wel heel veel knelpunten ook tegengekomen. En dat was ook een reden om samen met... mijn compagnon Janneke Sluiter de zorginnovatiewinkel op te richten. Ja. En wat we daar doen is een podium creëren om meer awareness te creëren voor zorginnovatie, voor verandertrajecten, voor technologie die er al is, die je nu kunt gebruiken. Maar vooral ook echt wel laten zien van welke weerstanden zijn er en hoe zijn er inspirerende mensen die weerstanden overwinnen.
Ja, want die zorginnovatiewinkel die zit dan op verschillende steden. En nu zitten we in Rotterdam. Dat is voor mij lekker makkelijk. Waar hebben ze nog meer gezeten? Meer grote steden volgens mij?
We hebben een hele tournee inderdaad door Nederland al gemaakt. We zijn ooit begonnen in Den Haag. En ja. Dat was eigenlijk niet de bedoeling om er zo'n heel reizend circus van te gaan maken. Dat was een leegstaand pand.
Ja.
Ik werk nog steeds voor part-time een e-health bedrijf. Waarin we samenwerkingssoftware maakten. En we hadden daar een contract gesloten met heel veel zorgverleners. En dan is het dus de vraag van, ja, hoe ga je nou die mensen zo'n verandertraject inzetten? En dit was heel specifiek op interprofessioneel samenwerken. Dus dan moet een wijkverpleegkundige gaan overleggen met een huisarts en met een fysiotherapeut.
Ja.
Ja, die hebben doorgaans niet grote vergaderzalen in hun praktijk.
Oh, nee.
Dus wij wilden een leuke locatie maken wat inspirerend was voor die mensen om daar te komen. En ik had ook al heel lang eigenlijk de ambitie van, ja, ik zie zoveel van die weerstand. Ik zie zoveel mooie en toffe Nederlandse innovaties die niet van de grond komen.
Mm-hmm.
Omdat ze geen podium hebben of omdat ze tegen muren aanlopen. Of dat ze door bestaande bedrijven uit de markt geweerd worden. Of weerstanden die zorgverleners zelf noemen. Nou, dat werd een lijst met ja-maren waarom mensen geen innovatie gebruiken die meerdere A4'tjes kenden. En toen hebben we besloten van ja, dan moeten we gewoon dat gelijk gaan verenigen met elkaar. Dus wij willen mensen op een inspirerende plek met elkaar brengen. Maar laten we daar ook aandacht voor vragen.
Ja.
En Janneke had toen een fantastisch pand gevonden op de Korte Poten in Den Haag. En dat was precies midden tussen de Tweede Kamer en tussen VWS in.
Oh echt?
Dus binnen een paar dagen hadden wij al beleidsmakers over die vloer. Die zeiden van, oh, wat is dit?
Ja.
En na 2 weken hadden we daar al een brainstorm van een vergadering die normaal in het pand van VWS plaatsvond. Die vond plaats bij ons. En er kwamen mensen van de straat. Die plukten gewoon van de straat en die gingen meepraten.
Ja, dus
er
kwam
heel veel interactie gaan van burgers.
Ja.
Van ja, wat vind jij er nou eigenlijk van? Wat vind je van die helft? Wat vind je er goed aan? Vind je er stom aan? En dan haal je heel veel mee op. En zo begon dat eigenlijk steeds meer te groeien. Er kwamen steeds mensen aanhaken. Allemaal vrijwillig meedoen. We hadden bedacht van, nou, we moeten links en rechts wat geld lospeuteren om sprekers wat te betalen voor een symposium. Ja, maar iedereen deed het gratis.
Ja. Daaruit is gekomen, want VWS zit nu, tenminste, jullie zijn eigenlijk een VWS-koppel. VWS en jullie gekoppeld.
Ja, VWS ondersteunt het initiatief.
Ja, ja.
Wij hebben die winkel voor 4 maanden gehad. Want dat was echt een pop-up winkel.
Ja.
Die eigenaar vond het een charmant initiatief. Die heeft het een heel sportief prijsje in ons gegeven.
Oh, mooi.
Maar die had het wel alweer verhuurd.
Ja.
Dus na 4 maanden moesten we eruit.
Okay,
toen zijn we gevraagd op VWS van, ja, dit was wel heel gaaf. Waar gaan jullie nu naartoe? Dat was helemaal onze bedoeling eigenlijk niet. Want we hadden daarnaast natuurlijk ook gewoon onze baan.
Ja.
En toen hebben ze gevraagd of wij daar een project van wilden maken. Of een half jaar eigenlijk door Nederland heen wilden gaan toeren om op verschillende plekken te laten zien. Toen hebben we in een half jaar hebben we 7 locaties gedaan.
Zo.
Dat was vrij pittig.
Ik kan zeggen, opbouwen, afbouwen.
Dat was, waren lange dagen. En inderdaad met opbouwen en afbouwen, maar ook met heel veel innovaties tonen. En dingetjes organiseren, zoals een symposium over dementie en over e-health. En, innovatoren koppelen aan gebruikers.
Ja, ja, oké. Okay.
Prachtige anekdotes die we daaraan hebben. Mensen die een app hadden gemaakt voor blinden. En konden dan gezichtsuitdrukking zien van mensen. En vroegen mensen, nou, wie is er dan door een oortje? Ja, een oortje die zegt van, hij lacht of hij fronst.
Oh, op zo'n manier.
Dus vroegen, goed idee. Wie is er dan blind in jouw omgeving? Ja, of is dat in je familie? Nee, helemaal niet. En wie ken je dan mensen die blind zijn? Nee, ik ken helemaal geen mensen die blind zijn.
Ze hadden wel wat gemaakt, maar ze hadden niet gekeken of het...
En hoe heb je dan je behoefte getoetst? Dus op dat vlak zijn we steeds meer gaan doen. Ook innovatoren ondersteunen van, ja, ben je nou eigenlijk wel een goed product aan het maken? En hoe krijg je je product dan goed in de markt?
Ja, want dan ga je inderdaad al snel naar de ontwikkeling van een product. Heb je daar zelf ook gedacht bij je? Je hebt geschiedenis daarin eigenlijk.
Ja.
Je coacht dan eigenlijk mensen daarin? Of hoe
mensen kunnen daar ook inderdaad in komen. We hebben vanochtend nog zo'n sessie gehad. Dus een verpleegkundige die een prijs had gewonnen. Die had een goed idee over een zorginnovatie en weet niet hoe ze moeten aanpakken.
Ja.
En dan helpen we ze eigenlijk met de conceptualisatie te vertalen naar een product en wie ze daar dan over kunnen gaan spreken. Het netwerk is heel snel gegroeid in dat afgelopen jaar.
Ja.
Dus je kunt heel snel mensen verbinden. Maar we zijn ook nu samen met Zorg voor Innoveren.
Ja,
dat is eigenlijk het innovatieloket van VWS. Die zijn in het land nog niet heel erg bekend. Zelfs binnen VWS zijn ze nog niet heel erg bekend. En we hebben ook een deel van hun werkzaamheden, die nemen wij ook in de winkel mee. Dus we hebben een fysiek loket van Zorg voor Innoveren hebben we ook in de winkel staan.
Mm-hmm.
En daar hebben we ook weer een verwijsfunctie in. Dus we kunnen innovatoren helpen in hoe ga je het gefinancierd krijgen, hoe krijg je marktoegang, waar moet je over nadenken als je CE-markeringen nodig hebt.
Ja, ja.
Maar ook hoe ga je er nou voor zorgen dat jouw product goed aansluit bij de markt, wat vinden zorgverleners ervan?
Ja, want hoe zie je dat nu? Want ik merk bij mijzelf, zeg maar, als ik innovatie dat, ik werk zelf in de gezondheidszorg als verpleegkundige, dan komt er technology-driven, weet je wel, dus vanuit de technologie komt er iemand, eigenlijk zoals je net zei met dat ding voor de app voor de blinden, zeg maar, dan komt er iemand toe, alsjeblieft, ik heb hier, dan moet je mee aan de slag. Maar dan past het helemaal niet bij hetgeen wat ik eigenlijk vraag.
Klopt, zit heel vaak ook, zelfs beleidsmatig gebeurt dat heel veel. Hè? Dan wil een directeur van een verzorgingsinstelling wil ook innovatief zijn. Ja. En dan moeten er innovatieve projecten gestart worden en een innovatiemanager aangenomen. En dan worden de robots gekocht.
Ja.
De technology push, zoals je net al zei, dat werkt standaard meestal niet.
Mm-hmm.
Eigenlijk kun je wel stellen dat de meeste innovaties die vanuit de technologie starten mislukken. Dan wordt er een pilot gedaan en daarna stopt het.
Ja, ja.
Daar heeft overigens de NHS-directeur innovatie heeft daar een prachtig verhaal een keer over verteld. Was ik in Barcelona op een congres. Zei van ja, ik moet met schaamrood op de kaken bekennen dat wij van de NHS, we have more pilots than British Airways. Dus in de zorg meer pilots dan dat piloten zijn.
Wauw.
En dat is ook een beetje wat er gebeurt. Hè. Zo wordt het heel vaak dus gezien vanuit de technologie een pilot starten kijken of het werkt. Nou, pilot om meerdere redenen werken ze vaak niet. Mensen worden niet geconditioneerd om ervoor te betalen, omdat die pilot is fixed price. Het wordt gezien als een pilot, dus ja, het hoeft niet te lukken. En daarna stoppen we weer, gaan we iets anders doen.
Ja.
En het begint vanuit de technologie en niet van de behoefte die je net zelf al zegt. En dat is ook wat we vanuit de innovatoren, ook als ze bij ons een product mogen pitchen in zo'n symposium, zeggen, kom vanuit het probleem.
Ja.
Dus vertel het verhaal, zodat wij snappen, waarom is dit goed, waarom is er hier behoefte aan?
Ja.
En door die vraag al te stellen gaan ze vaak al nadenken, oh ja, heb ik daar eigenlijk wel over nagedacht. En er zijn wel partijen die dat heel goed doen. Maar de meeste is toch van, ik heb een gaaf idee, ik heb gave technologie en zie eens hoe mooi en hoe mooi mijn app eruit ziet.
Ja.
En dat is hartstikke handig voor. En dan vervolgens zie je een mismatch gebeuren op de werkvloer.
Ja, absoluut.
Dus vooral in dat proces, wat nu heel salonveeg is, patient included.
Ja,
ik zeg ook ja, en ook nerd included en ook zorgverlener included.
Ja, die co-creatie, zeg maar.
Je hebt ze allemaal nodig. Je kunt dat niet focussen op de technologie, maar je kunt het ook niet focussen op alleen het probleem van de zorgverlener. Je moet het veel breder gaan zien.
Hey, en dit doen jullie dus binnen de winkel, zeg maar.
Ja.
Heb je genoeg mensen die over de vloer komen? Of heb je nog zoiets van, nou, we moeten wel leuren en trekken om mensen naar ons toe te krijgen. Hoe gaat het bij jullie?
We hebben gelukkig geen gebrek aan aanloop. Het is wel elke winkel weer anders. Dat zie je ook per stad. Dat het heel verschillend is. We hebben in Utrecht op Hoog Catharijnen gezeten. Ja, daar zette je 's ochtends de deur open en dan stroomde die de hele dag vol.
Yeah.
Dat is ook niet gek, want er kwam 700.000 mensen de hele dag voorbij lopen.
Ja.
Maar we hebben ook in Goes gezeten. Ja, dan was het weer heel anders. Dan zaten we op een punt in ook de decembermaand. Het was vorig jaar best koud in die tijd en vuur. Ja, mensen liepen met opgetrokken kraag voorbij. Maar daar zagen we wel weer heel veel zorgverleners binnenkomen. Dus die er dan weer van gehoord hadden en daar kwamen en eigenlijk met hun vragen kwamen. En zo zie je in elke stad wel weer dat er andere dingen gebeuren. En in Rotterdam hebben we veel aanloop van scholen.
Dus
met name Albeda, Zadkine, die sturen veel studenten langs. En dat is heel erg goed.
Daar begint het.
En daar moet je mensen ook klaarmaken van hoe ga je straks om met innovatie. We zien gelukkig ook veel zorgverlenende instellingen binnenkomen en de toevallige passanten.
Daar
heb je soms hele emotionele gesprekken ook uit. Vaak mensen die dan ouders hebben die dementie hebben en even niet meer weten of mantelzorg verlenen. En daar toch wel een beetje in vastlopen. En dan zie je dat er heel veel is.
En dan kun je ook in faciliteren voor de mensen die zo langs komen lopen. Kun je daar wat mee?
Ja, we hebben een expositie.
Ja.
Dat is eigenlijk altijd de basis geweest van de winkel. Waarbij je dus kunt zien van wat houdt het nou eigenlijk in? Wat is er allemaal? Wat was er in het verleden? Wat is er nu? Waar gaan we naartoe in de toekomst? Mm-hmm. Dus al die elementen zie je terugkomen. Wat je verder kunt vinden zijn heel veel foldertjes. Dat werkt gewoon nog steeds heel erg goed.
Iedereen zegt
van het is online. Ja. Nee, iedereen wil die brochures meenemen.
Ja, tuurlijk.
En we laten ook heel veel producten daar zien. Dus morgen hebben we ook een productdemonstratiedag. Dan huren we een gerontoloog in.
Ja.
Die heel veel verstand ook heeft van zorgtechnologie.
Ja.
En dan kun je daar gewoon dingen uitproberen. Kun je een robothandschoen aanpassen en proberen.
Ja.
Laat ze zien hoe een stoma-douche werkt.
Ja.
En ook door dat soort stoma-douche denk je, wat is dat dan voor een ding? Nou, dat is gewoon eigenlijk een stoma, dat gaat nogal eens lekken.
Yeah.
En als een stoma-patiënt, die vond dat vervelend, want er kwam daardoor zijn huis niet meer uit. En die heeft een mobiele douche gemaakt die mee kan nemen.
Die heeft hem zelf gemaakt.
Zelf gemaakt.
Ja, tof.
Die man is helaas wel overleden, maar het product is door vrienden van hem voortgezet.
Oh, wat goed. Ja.
En daar krijgen we heel veel respons op.
Ja,
en vaak is het dan wel zo van, dat is handig voor mijn zus. Of dat is handig voor mijn broer. Het is nooit voor mezelf. Het is altijd voor iemand anders.
Ja, ach, als het maar komt, zeg maar.
Het is een prima manier om het ervoor te krijgen. En ook met dwaaldetecties van hoe ga je dan op een goede manier mee om. Met alarmering, persoonsalarmering. Dat zijn dingen die heel erg snel kunnen helpen. En ook hele gave low-tech oplossingen laten zien. Want het hoeft niet allemaal high-tech te zijn.
Mm-hmm.
We hebben bijvoorbeeld ook een true door staan. Dat is een opplakdeur. die je op de deuren in een verzorgingstehuis kunt plakken voor mensen met dementie.
Yeah.
En dat is een deur die lijkt op een deur die ze vroeger hadden. Het is gewoon een sticker en plak je erop.
Ja, ja, een foto als het ware die je op de deur plakt, zodat men weer weet waar ze naartoe moeten.
Juist, en dat leidt tot veel minder dwalen en het geeft sowieso veel prettiger beeld ook in de verzorgingsinstelling. Maar je ziet dat daardoor ook het personeel het veel makkelijker krijgt, want die mensen gaan niet dwalen, ze vinden hun kamer weer terug.
Ja.
En het zet ook weer tot nadenken van hoe moet je daar nou mee omgaan? Want het is ook achter die deur. Hè? Dus dat kun je ook weer vertellen aan die mensen. Want op het moment dat ze dus die deur zien en herkennen, dan moet je de kamer daarachter ook zo inrichten dat die eigenlijk het meest lijkt op de woning die ze hadden.
Ja, ja.
Want nu zetten we neer, oh hier zit dat gaatje voor de tv. Daar zetten we de tv neer, plug in.
Heel standaard, maar al die standaard hokjes in de verpleeghuizen.
Precies, maar richt het in zoals het was. En die mensen voelen zich veel prettiger, zijn veel rustiger daarin.
Ja, en zo dat kan is dus, ook innovatie natuurlijk.
Ja, dat is ook een innovatie in het denken en in de processen.
Ja.
En dat proberen we allemaal te doen. Dus een heel breed.
Ja, dus als we het nou kort samenvatten, zeg maar, zorginnovatiewinkel. Het is een fysieke plek. Je hebt inderdaad die expositie van producten waarvan je gebruik zou kunnen maken. Dat kan ook stimuleren tot dus zelf eens nadenken voor de zorgverlener.
Ja.
Jullie organiseren allerlei evenementen waarbij sowieso iedereen bij elkaar gebracht wordt op het gebied van innovatie. Dus een beetje die co-creatie ook.
Ja.
En net stipte je ook al even aan van er komen ook heel veel studenten langs. Ja. Hier in Rotterdam in ieder geval. Toen dacht ik gelijk, in het laatst een vraag gehad van een luisteraar van goh, ik ben docent op een verpleegkunde voor mijn opleiding. Hoe krijg ik mijn studenten nou enthousiast?
Mm-hmm.
Ik denk dat dit een goede is.
Ja, kijk, hoe krijg je enthousiast is door gewoon praktisch dingen te laten zien en ze te laten
ervaren. Ja, want hij gaf aan namelijk ook van, het is leuk, we praten er veel over en dan komen ze in de praktijk en dan zien ze het niet. Weet je wel, want dat zie je nog steeds. Het is nog steeds wel een dingetje wat nog niet heel veel gedaan wordt op verschillende plekken.
Ja.
Hoe kan hij dat, hoe zou hij dat nou beter aan kunnen pakken?
Zij moeten daar zelf een rol in krijgen. Ik heb daar een metafoor voor bedacht. Hè?
Ja.
Die studenten die komen als komkommer binnen, doe je ze lang genoeg en dan zijn, wordt het vanzelf augurken.
Ja, ja,
en een
augurk
is best prettig en fijn, maar je moet niet elke dag willen eten.
Nee. Ja. Ja, ja, ja.
Je moet die studenten ook meegeven van je komt straks in een veld en dan ga je misschien die dingen nog niet mee krijgen. Of je loopt tegen zorgverleners aan en zegt, oh, daar hebben we het allemaal veel te druk voor. Of dat is iets voor de toekomst. Of jullie zijn handig met computers, want jij zit de hele dag op je telefoon en wij niet. Dan moet je ze op voorbereiden dat ze dus in die wereld terecht gaan komen. En dan moet je ze dus ook informatie meegeven over hoe ga je e-health goed implementeren.
Ja.
En dan moet je dus ook al die verschillende actoren op een goede manier gaan benaderen. Dus die zorgverlener die geen tijd meer heeft voor zelfreflectie.
Ja.
Die oudere patiënt die denkt van, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik vind het eigenlijk wel gezellig dat er iemand langskomt en dan
kan een
koffie drinken. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat zijn facetten, die zijn er. Ook richting een gemeente. Die zegt van als ik een steunkousen aantrekker inzet in plaats van iemand langs stuur, dan is dat goedkoper. Maar dan moet je ook eenzaamheid aanpakken. Dus je moet studenten ook duidelijk maken van, dat is dus een hele mooie uitdaging waar je voor kunt gaan staan, waar jij kennis van kunt vergaren.
Ja.
Waarmee je dus ook gelijk toegevoegde waarde hebt op het moment dat je stage loopt of dat je gaat werken.
Ja, het gaat dus nog niet genezen om het gebruiken van het dingetje, zeg maar meer de manier waarop kom je ertoe, zodat het gebruikt wordt.
Ja. En als zij met een heel goed idee komen of iets wat gelijk gemak en comfort geeft, want dat is eigenlijk de belangrijkste stimulans om innovatie in te zetten voor mensen. Ja. Als je gemak hebt, als je comfort ervan hebt, als zij dat meebrengen en ook laten zien, dan hebben ze ook gelijk toegevoegde waarde in dat hele zorgproces.
Ja.
Dus ze komen niet alleen maar als een leerling die van een mentor een hoop gaat leren. Ze brengen ook nieuwe kennis mee om die veranderprocessen in te zetten.
Ja.
En op het moment dat je ze dat laat zien, dan merken ze ook van, ik heb ook gewoon een waardevolle input. Ik kom hier niet alleen maar leren, ik kom hier ook iets brengen.
Ja.
En dan krijgen ze veel enthousiast, krijgen veel meer betrokkenheid, ze krijgen zelf ook meer waardering.
En nu zit je, dat is dus inderdaad vanuit de student, dat ik zit dan gelijk ook weer te denken, wie moet nou eigenlijk die innovatie in een zorgorganisatie inbrengen? Wie moet daar nou eigenlijk mee starten?
Ja, dat is heel wisselend. Het beste is als je gewoon een pretletter hebt. Die gewoon enthousiast is en die ook wel eens met een tegenslag zegt, kom op jongens, we gaan even door. Dat kan vanuit een directie komen, maar dat kan ook vanaf de werkvloer komen. Dat kan zelfs vanuit cliënten komen.
Ja.
Het mooiste is natuurlijk als je daar een groep in vindt van mensen van verschillend pluimage die daar de schouders onder zet. Je hebt het ook wel allemaal nodig. Je kunt niet alleen maar als verpleegkundige zeggen van ik ga ervoor en ik ga het doen.
Nee.
Dan heb je ook steun van je management nodig en je hebt ook een visie nodig van de organisatie die het ondersteunt. Maar alleen maar de visie of in een jaarverslag zetten van kijk eens, wij zijn met innovatie bezig en we hebben een zorgrobot gehad en we hebben een portaal voor cliënten gemaakt. Ja, dat is leuk om in de boekjes te zetten, maar daar red je het ook niet mee.
Dus
innoveren is altijd een proces van samenwerken. Ja. Dus je moet altijd die verschillende mensen op de juiste manier erbij gaan betrekken.
Ja.
Op basis van gelijkwaardigheid. Op basis van transparantie. De meeste innovaties mislukken.
Ja.
Dus zeker op het gebied van zorginnovaties. Als je gewoon naar de statistieken kijkt, 98% mislukt. Nou, als je weet dat dat de feiten, als dat de feiten zijn.
Nou ja, dan kan je inderdaad daarop verder.
Dan kun je
en als je daarmee om kan gaan, dan kan je een hele grote stap maken inderdaad.
Maar 98% mislukt niet omdat de innovatie slecht is. Maar is het ook van, is de verandercultuur er, is er voldoende tijd, is er nagedacht over, als het dan succesvol is, hoe gaan we het dan borgen?
Ja.
Want dan, hoe vaak hoor je niet van, hebben ze innovatie gedaan? Ja, was hartstikke leuk en was goed en allemaal enthousiast. En daarna zet het toch niet door.
Ja. Ja, ja, ja.
Omdat er dan allerlei belemmeringen worden gezien waarvan tevoren niet over nagedacht is. Dus ook op het moment dat je gaat innoveren, kleine incrementele innovaties daar gelaten, die kun je gewoon doen. Mm-hmm. Dus een kleine verbetering elke keer, dat gaat wel goed. Maar als je wat radicaler wil innoveren, als je echt het proces grondig wil gaan aanpakken, moet je al bij de start nadenken, wat als ze succes hebben? Hoe gaan we dan verder? Welke commitment krijg je?
Ja,
en dan
ja,
kun je dus ook in een organisatie, dan komt altijd financiën om de hoek. Nou, dan ga je dus ook met een manager en met een directeur in overleg. Oké, we willen dit gaan doen, het kost nu even wat geld. Wat zijn de condities waaronder wij dit straks op grote schaal gaan uitrollen?
Ja.
En moet het dan geld opleveren? Of moet het juist zitten op het domein van kwaliteit? Of de ervaring van onze cliënten, waardoor de reputatie van onze organisatie groeit. Dat zijn gewoon dingen, moet je transparant over zijn. Moet je gewoon benoemen. En moet je op dat moment
gaan. Ja, want dat is ook wel een ding wat je nu zegt, wat heel vaak vergeten wordt. Dat het niet altijd over geld hoeft te gaan.
Nee. En heel vaak denken we toch vanuit kostenbesparing.
Ja.
Dat is sowieso al heel erg raar in zorg. Want zeker als je ook kijkt naar de nieuwe trend. Hè, positieve gezondheid, holistisch denken in de zorg.
Ja. Ja.
Mensen zijn niet hun klacht.
Nee.
Hè, mensen hebben gezondheidszorgen, maar hebben misschien ook andere wensen en ook andere problemen. Mm-hmm. Een huurschuld of zorgen over hun pensioen.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die ook mee kunnen spelen en die jou bepalen. Hè, of relatiestress. Het hoeft dus niet allemaal zorggerelateerd te zijn die een hele grote invloed hebben. Dus je moet daar al sowieso een veel bredere scope hebben. En dan krijg je ook in je financiële verhaal een veel ingewikkelder verhaal.
Ja.
Sowieso merk je in zorg dat eerste lijn, tweede lijn, er zit nog steeds een financieringsknip. Dus als je in de eerste lijn heel veel gaat besparen, op de tweede lijn wordt niet gevoeld in de portemonnee op het rijksbudget.
Ja.
Dus dat is veel ingewikkelder. Dus als je daarop gaat focussen, heb je altijd een moeilijk verhaal. De beste innovatoren, iemand die ik heel inspirerend vind, Bas Bloem. Ik heb het geluk gehad dat ik vanaf het begin, hij met Parkinson net begon met hem nog samenwerken.
Ja.
Die heeft nooit ingezet op kostenbesparing. Alleen maar op kwaliteit en op goede zorg leveren aan zijn patiënten. En uiteindelijk leidde dat tot kostenbesparing.
Ja, geweldig. Ja, ja.
Dus het was bijvangst voor hem. Maar uiteindelijk doordat hij zich focuste op die kwaliteit en die goede beleving, volgde dat vanzelf.
Ja.
En dat zal niet in alle gevallen zo zijn.
Nee, oké. Nee, het mag ook wel wat verkeerd gaan soms. Ja.
Nou,
of gewoon anders gaan inderdaad.
Sterker nog, Paul Iske doet dat heel mooi met het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
Oh ja, daar heb ik al van gehoord.
Die looft elk jaar een prijs uit voor briljante mislukkingen. Ook gewoon een geldprijs. Dus jij wordt gestimuleerd om je mislukking te delen, kun je geld winnen.
Ja,
altijd leuk.
Top. Ja.
Nou, vooral dat delen van die mislukkingen is ontzettend waardevol. Want
heel
veel pilots worden gedaan, die worden afgesloten, die mislukken om bepaalde redenen. En die redenen worden niet in dat land gedeeld. En dan zie je in andere regio's dezelfde initiatieven oppoppen.
Ja, die dezelfde fouten maken.
Dezelfde fouten weer maken.
En die delen het ook weer niet. Dus,
of andersom, dan zeggen ze van wij zijn anders. Onze regio is anders.
Oh ja, 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 ja.
Dus ze gaan dat opnieuw doen, ze gaan dat op hun eigen voorwaarden doen.
Ja.
Kijk, een fout maken, dat. We zeggen het allemaal, hè? Van dat is goed om dat te delen en van te leren. Ja, dat is niet zo tof. Weet je, als jij twee jaar ergens aan gewerkt hebt, dan ga je niet zeggen, wij zijn kansloos mislukt. Dat was een drama. Dan ga je toch de elementen eruit pikken van, dit hebben we geleerd en dat was eigenlijk wel goed. En dat is gewoon, dat is nog niet zo maatschappelijk geaccepteerd.
Nee, op zo'n manier. Dus dat is zo'n inderdaad.
Paul Iske, die doorbreekt daar
heel
dat
mooi.
Mee.
Die doet dat heel mooi. Oké. Okay. En je noemde net ook al een stukje cultuur in een organisatie. Want dat is denk ik al een hele belangrijke. Moet een soort. Ik merk in ieder geval bij de zorgverleners dat die cultuur bestaat van, we lopen ergens tegenaan. Daar draaien we netjes omheen en dan gaan we weer verder met wat we aan het doen zijn. Het is niet bepaald een veranderingscultuur of een innovatieve cultuur, zeg maar. Hoe zie jij dat? Zie je dat ook? En hoe zouden we daarmee om kunnen gaan?
Ja, er wordt heel vaak wordt het dan als argument gebruikt van, zorgverleners houden niet van verandering.
Ja.
En dat ben ik totaal mee oneens.
Ja.
Dat is alleen de manier waarop je het positioneert. Want thuis houden ze wel van verandering. Want ze nemen wel Netflix.
Ja.
Als je ze een MacBook geeft, dan willen ze gerust leren hoe dat werkt.
Ja, ja.
Want dan is het ineens tof. Of een elektrische auto.
Ja.
Of jijzelf een elektrische scooter.
Ja,
dan ga je,
die
verandering, daar zijn mensen echt wel, staan daar wel voor open. Iedereen vindt dat eigenlijk wel interessant. Alleen in de zorg zie je dat toch, er is een hoge werkdruk en er is veel routinematig handelen.
Ja.
En zorg is altijd risico vermijden. Er mag niet veel fout gaan, want dan staat het in chocoladeletters op de voorkant van het AD of de Telegraaf.
Ja.
Dus iedereen is daar heel erg bezig om voor die 5% dat het echt hopeloos fout kan gaan, om daar alles voor dicht te timmeren.
Ja, ja.
Dus dan komen we met vinklijstjes, dan komen we met protocollen, dan komen we met regelgeving die nageleefd wordt, met dingen die geregistreerd worden omwille van angst dat de inspectie er misschien wat van zal gaan vinden. En als ik met inspectie praat of als ik met zorgverzekeraars praat, dan hoor ik dat eigenlijk daar nooit terug. Want wat zij gewoon willen is betaalbare, goede kwaliteit zorg.
Ja.
En niet administratie en het dichttimmeren van risico's. Alleen je moet wel van tevoren moet je daarover gaan communiceren dat je iets doet en niet achteraf.
Ja, ja, oké, duidelijk. Ja.
Als je zegt van ik ga een bepaald risico introduceren en ik denk het op deze manier goed kunnen opvangen, maar ik ga het met die reden en dat doel ga ik doen. Ja. Dan valt er met die organisaties best wel te praten. Alleen je moet wel met goede, valide argumenten komen. Niet alleen maar gaan mopperen, wij willen minder administratie. Dat ligt natuurlijk ook heel vaak op vast. De regeldruk, administratieve druk, staat eigenlijk die innovatieve proces in de weg. Dan zeggen we het hartstikke druk. We hebben al moeite om de volgende cliënt te halen in de wijkverpleging. In de huisartsenpraktijk ook. Die wachtkamer die zit chockvol. En als er een crisisopname tussendoor is, dan loopt alles in de soep. Dus zeggen we, we hebben het gewoon hartstikke druk, we hebben daar geen tijd voor.
Ja.
Dus er wordt geen tijd gemaakt om naar processen te kijken, naar zelfreflectie van hoe kan ik dingen anders doen? Hoe kan ik er nou eigenlijk voor zorgen dat ik uit die vicieuze cirkel kom van continu maar achter de feiten aanrennen en brandjes blussen? En dat is iets wat vooral in de hoofden van de mensen zit van wij moeten die protocollen doen. Dat moet van de verzekeraar, dat moet van de inspectie, dat moet van de directie. Zo is het nou eenmaal altijd gedaan en dit zijn de regels. Je moet daar gewoon kritisch in jezelf blijven afvragen van wat ik nu doe, heeft dat meerwaarde? Waarom schrijf ik dit op? Wat doe ik daarmee?
En hoe maak je die verandering? Hoe krijg je het voor elkaar, zeg maar, dat binnen een organisatie meerdere mensen met je mee gaan denken op die manier? Want dit zit er helemaal ingebakken natuurlijk. Hè? Wat je nu noemt, zit helemaal ingebakken in de zorg.
Ja.
Maar hoe kun je dat aanpakken? Ik loop daar zelf ook tegenaan binnen mijn organisatie. Dat ik denk van hoe krijg ik nou andere mensen zover dat ze eens inderdaad buiten die regeltjes gaan kijken van goh, hoe kunnen we dit nou beter aanpakken?
Ja, dat is eigenlijk net zoals het ook in de consumentenmarkt gebruikt. Dus, het trefwoord is gemak.
Ja.
Dus mensen willen gemak ervaren, maar ze willen ook plezier in hun werk hebben. Kijk, zorgverleners, daar kun je het denk ik wel op generaliseren. Zeggen van die zijn allemaal het beroep van zorgverlener gaan doen omdat ze graag mensen willen helpen.
Ja.
Dat is hun drijfveer geweest om ooit voor dat vak te kiezen. En als je ze dan even gewoon op de man afvraagt van waarom je ooit voor dit vak gekozen hebt, vind je dat nog steeds hier? Heb je nog steeds dat plezier? Vind je nog steeds dat jij die mensen goed kunt helpen? Dan is het antwoord heel vaak nee. Wil je dat weer? Ja, dat wil ik wel.
Ja.
Oké, en dan creëer je dus even weer terug van waarom ben je eigenlijk daar gestart? Waarom wil je dat? En dat is makkelijk gezegd. Hè?
Dan
gaat natuurlijk een heel ingewikkeld proces van hoe ga je die verandering door? Want er zijn weinig mensen en het is druk. En je kunt niet zeggen van ik ga eens even 2 uur nadenken. Want dan staan wel cliënten te wachten.
Ja.
Maar je moet met elkaar wel een groep gewoon gaan vormen. En ook zeggen van wij willen dit gaan doen. En dan ga je dat niet morgen doen, maar dan ga je het over 4 maanden doen. Maar dan kun je er wel op gaan voorbereiden dat je dat gaat doen.
Ja.
En dan moet je ook heel kritisch zijn van wat creëert klantwaarde voor ons. Hè?
Ja.
Dus de mensen waar wij die zorg aan verlenen. En wat creëert businesswaarde voor ons eigen bedrijf.
Ja, ja, okay.
En dan zie je van bijvoorbeeld lean methodieken zijn heel erg handig om dat te doen. Hè? Van laten we in kleine stapjes, in kleine projectjes beginnen. Niet gelijk met zo'n heel groot project of weer een hele pilot. Nee, laten we gewoon maar dingen doen om de 3 meter om ons heen die we kunnen aanpakken.
Ja.
Gewoon met simpele dingen. Voorbeeld van vanochtend was een dame die zei van ja, we komen altijd te laat bij cliënten als het uitloopt. En dan zijn ze boos. Want dan zitten ze op ons te wachten, we zijn 10 minuten te laat. En dan sta je eigenlijk al op achterstand als je binnenkomt.
Ja.
Of we sturen voor volgende week sturen we een vervanger en die komt van een uitzendbureau. Nou, dat is voorbeeld dat dan een jongen...
Het grote voorbeeld, ja.
Dat was een Surinaamse jongen die daar kwam van 1,90 meter.
Ja.
En die oude mevrouw vond dat best eng.
Ja.
Dat er ineens een boom van een kerel voor de deur staat die ze niet kent.
Ja.
Zeg maar, hoe kunnen we dat dan gaan oplossen? Dan gaan ze daar heel ingewikkeld over nadenken. Terwijl ze zeggen van nou, er was een dame die had daar een hartstikke goed idee over. Wat als wij nou gewoon eens een berichtje van tevoren kunnen sturen, gewoon in onze tijd-app die we hebben om onze uren te registreren, naar de volgende cliënt, ik ben 10 minuutjes later.
Yeah.
En dat er ook een fotootje mee kan. Van wie er dan komt. Wie er zodat dan ze komt al weten van nou, die boom van die kerel, dat is eigenlijk een hele aardige jongen die jou komt helpen.
Ja. En het is aangekondigd. Dus het is veilig, zeg maar.
Dat gaan ze nu oppakken door gewoon heel simpel. Ze gaan gewoon eens beginnen met een simpel sms'je in hun applicatie in te bouwen. Die ze met één druk op de knop kunnen sturen. Op het moment dat ze te laat zijn, zodat de cliënt dat weet. En dan te gaan toetsen van gaat dat werken. En dan heb je hele kleine simpele stapjes. Yeah. Waarmee je elke keer dat kunt doen. En je moet ook niet met een heel groot project gaan beginnen. Maar begin met kleine stappen. Want als je daar successen haalt, dan zie je ook dat er een cultuur ontstaat. Mensen van, hé, maar dat is gaaf.
Nou, lukt er iets. Dan neem je dat ook gelijk
en dan
mee.
Ga je het meenemen. Ja, natuurlijk. Dus je moet ook niet met iets heel ingewikkelds beginnen. Je moet met iets beginnen waarvan je eigenlijk wel het vermoeden hebt dat het wel eens zou gaan kunnen lukken.
Zodat
mensen ook gemotiveerd zijn. En laat mensen ook freewheelen. Laat ze gewoon van die dingen proberen. En breng ze bij elkaar om die resultaten te delen.
Ja.
Zo van, het is niet gelukt, maar we hebben dit en dat uitgehaald. Of het is wel gelukt, het is hartstikke tof.
Ja, moet je dit zien inderdaad en dan wordt iedereen enthousiast. Ja,
ja, ja want zo werkt het altijd. Hè. Je hebt altijd in de Rogers Innovation Adoption Curve, je hebt de early adopters. Ja. En dat zijn de gasten die willen dat doen en die zetten de schouders onder, zijn enthousiast en denken die anderen, ja, eigenlijk is het misschien wel wat.
Mm-hmm.
En zo kun je dat langzaam gaan introduceren. Je kunt niet een magische pillen nemen en iedereen staat ineens open voor innovatie.
Nee, dat gaat ineens zeker werken. Nee.
Dus je moet die cultuur, die moet je gaan laten groeien, die moet je gaan kweken en dat begint gewoon door de mouwen op te stropen en met kleine projectjes te gaan beginnen.
Ja.
En ook gewoon alle actoren erbij te betrekken. Dus als jij het streven hebt van wij balen van al die administratie, zet gewoon eens van allerlei pluimage mensen bij elkaar. Pak een mantelzorger, pak een cliënt, pak een verpleegkundige, pak een manager. Zeg oké. Welke informatie die we opschrijven hebben we nodig voor de zorg? Beste mantelzorger, wat wil je nou eigenlijk weten over je moeder?
Ja.
Beste mevrouw, wat vindt u belangrijk dat we over uw rol opschrijven?
Ja.
En breng dat bij elkaar en ook de manager. Ja, sorry mensen, maar dat moeten we opschrijven, want dat is een KPI voor de zorgverzekeraar.
Ja, ja.
Nou, dan kun je met elkaar besluiten van ja, maar is het nou echt zo belangrijk? Kunnen we niet aan die zorgverzekeraar vragen van moeten we die niet meer aanleveren? Ja. En wat is het alternatief? Dus kom met een alternatief voor die mensen. We nu zeggen heel vaak, dat moet weg. Ja. Maar we zeggen niet wat er dan voor in de plaats komt. Als jij goede kwaliteit zorg wil leveren, nou, hoe wil jij dat dan aantonen in plaats van dat met de vinklijstjes en de checklijstjes in de verzorgingsinstellingen, de temperatuurlijsten van de koelkast? Ja, dat doe je thuis ook niet.
Nee.
Dus oké, maar hoe zorg jij er dan voor dat de mensen niet ziek worden? Of hoe pak je het op het moment dat mensen wel ziek worden?
Ja, zolang het maar verantwoord.
Zolang je dat op een verantwoorde manier doet. Ja. En als je daar met elkaar gewoon goed over nadenkt en ook iedereen erbij betrekt, ook de cliënten.
Ja, super.
Dan kun je dat oplossen.
Ja, 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 duidelijk. En dan, dan hopen we inderdaad dat er ook een cultuur ontstaat uiteindelijk, waardoor mensen dit met z'n allen willen gaan doen.
Ja, en die cultuur ontstaat ook door die mensen die, waar het over gaat, ook echt vanaf het begin bij te betrekken.
Ja.
Want dan hoor je ook echt waar ze behoefte aan hebben. En dan kom je weer terug bij het origine van het vak waar je ooit voor gekozen hebt. Die mensen helpen op de redenen waar ze echt op zitten te wachten.
Ja, dat is vooral het belangrijkste inderdaad. Hey, helemaal tof. We zijn alweer al een half uur bezig, dus we moeten alweer een beetje af gaan ronden. Het gaat erg snel. Wat wil jij dat de zorgverlener van de zorginnovatiewinkel weet? Wat zijn de mogelijkheden voor de mensen, bijvoorbeeld nu in Rotterdam?
Ja, Rotterdam sowieso interessant om te zien van welke mogelijkheden zijn er. Ook in de expositie is al de moeite waard om naar te kijken, omdat je daar heel veel inspiratie uit kunt opdoen voor je eigen werk. Maar vooral de bijeenkomsten die er zijn.
Ja.
Daar halen we echt hele goede sprekers in naar voren. We laten hele toffe innovaties zien, waarmee je gewoon kunt zien van wat is er nu al. En daar zelf ook ideeën uit op kunnen doen.
Waar kunnen ze die evenementen op zien?
Op onze website. Ja. www.zorginnovatiewinkel.nl
Okay.
Of op onze social media. Op Twitter zijn we ook actief. @zorginnovwinkel
Oké. Okay. En we zetten hem in de show notes. Dus dan
Wat we zeer aanmoedigen is, als je zelf goede ideeën hebt of je wil je team eens bij elkaar brengen en het over zorginnovatie hebben, kom vooral bij ons langs. Want daar is de ruimte ook voor beschikbaar. Dus je mag zelf een evenement organiseren. Dan kan dat daar in de ruimte.
Okay.
Dat mag ook 's avonds. Dan laten we gewoon de sleutels voor je achter.
Ja, het zit op de lijnbaan, hè? Lijnbaan,
ja, lijnbaan nummer 32. Ja. Dat is aan de kant van Wena. Dus ook voor mensen die van buiten Rotterdam komen, vlakbij het station. Dus goed bereikbaar.
En hierna? Ga je nog naar een andere stad? Of,
we gaan hierna. De e-health week wordt het laatste grote project dat we dan in Rotterdam doen. Daar gaan we onwijs veel leuke dingen doen. En na de e-health week dan pakken we in. En dan gaan we nog een beurs doen. En die beurs, dat wordt de Nationale Gezondheidsbeurs. Daar gaan we 4 dagen lang eigenlijk wat er hier in Rotterdam staat aan 50.000 mensen die op de beurs komen laten zien. En daarna dan zien we weer waar het lot ons heen brengt.
Oké, mooi. Dat horen we alweer. Kunnen we via de website zien. We proberen altijd even te vragen, als men daar een antwoord op heeft, wie vind jij dat wij moeten interviewen? Waar haal jij je inspiratie uit?
Ja, dat zijn ontzettend veel mensen. Dan is de vraag, ja, overvalt me weer om daar een keuze in te maken.
Ja, je noemde net al iemand natuurlijk.
Ja, ik heb veel projecten ook in de revalidatiebranche gedaan met, ja, Albert Keuken. Dat is een ontzettend inspirerende vent die, ja, heel erg veel weet over pijnrevalidatie. Mm-hmm. Ook aan Hogeschool Zuid veel innovatieprojecten heeft opgestart. Mm-hmm. Daar echt hands-on ervaring mee heeft gedaan. Grote datasets heeft verzameld rondom pijnrevalidatie. En dan ook van daaruit gedacht van, ja, hoe moeten we nou die branche hervormen? Yeah. Welke behandelingen moet je wel doen? Welke moet je niet doen? Okay. Een hele interessante keel.
En zou je kunnen linken ook?
Ja.
Ja? Oké, okay, helemaal goed. Nou ja, super. Ik denk dat we het dan alweer af moeten ronden. Want we zitten nu op 32 minuten. Nou, hartstikke strak. Bedankt voor het interview.
Zonder dank.
Oké, okay, tot de volgende keer.
Tot ziens.
Zo, hij praat wel snel, moet ik zeggen.
Hij praat behoorlijk snel inderdaad, ja.
Ja.
Maar hij heeft zeg maar eigenlijk gewoon nog veel meer interessants te vertellen. Dus je zou echt gewoon nog een uur door kunnen kletsen met die... Ja. Nou, een uur, een dag door kunnen kletsen met die kerel.
Ja, zeker inspirerend wel.
Innovaties bijpakt. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben blij dat het toch wel een leuk interview is geworden.
Ja, zeker.
En dat,
ja,
ik ook alle herrie van eromheen heb kunnen verwijderen via leuke filtertjes en zo.
Ja. Ja, dat hoorde je wel een beetje inderdaad. Ja,
ja, we zaten op een leuk plekje, maar soms wel een beetje herrie. Ja. Maar het was een leuk interview.
En als mensen daarheen willen, waar moeten ze dan heen toevallig?
Ja, lijnbaan 32.
Oké. Okay. Dus ja, en tot wanneer kun je daarheen, lijnbaan, weet je dat?
Eind januari.
Ah, oké. Okay. Dus heel januari zitten ze er nog. Mooi.
Nou, je hebt niet goed geluisterd hoor, dat heeft hij net ook al gezegd. Maar dat maakt niet uit.
Oh, sorry. Sorry.
Nee, je hebt gelijk. We kunnen het een paar keer noemen.
Ja.
Helemaal goed. Nee, het is erg leuk. Het is echt serieus de moeite waard. Maar ja.
Ja. Nou ja, volgende keer hebben we weer een leuke spreker. Dat zal ik je verklappen. Dat is Frank Schalken. En Frank Schalken heeft eigenlijk jaren gewerkt onder de noemer e-hulp.nl. En heeft hij verschillende gezondheidsinstellingen eigenlijk geholpen aan een e-health visie. Maar ook van, goh, hoe implementeer je dat nou? En eigenlijk sinds een jaar is hij bezig met een start-up en dat heet Vraag App. En daar hebben we het al een keer over gehad. Hè? Dat was dat vrijwillige 2.0 verhaal en alledaags vragen die je kan beantwoorden. Nou, ik spreek met hem over, goh, hoe is dat nou gelopen? Hè? En waar loop je dan tegenaan? En ik spreek hem ook over, goh, wat houd je nou tegen en welke tips heb je dan voor mensen die iets soortgelijks willen doen? Hè? Waar moet je dan aan denken? Dus belooft weer een mooi verhaal te worden, volgens mij.
Oké, okay, ben benieuwd.
Ja.
Leuk.
Ik zou zeggen tot over 2 weken weer.
Yes, helemaal goed.
En wie spreken we dan? Oh nee, dat gaan we nu nog niet vertellen. Nee,
dat wordt weer een mystery guest. Ja,
precies. Oké, okay, hey, tot ziens.
Later. Hoi.